Toen mijn oudste zoon werd geboren, was ik pas 2 maanden met Simon getrouwd. Wij woonden in bij mijn moeder. Ik kookte in de badkamer en we sliepen met ons drieën in mijn oude meisjeskamer. Eigenlijk weet ik weinig meer van die tijd. Alleen nog maar dat David aan 1 stuk doorhuilde. We namen de baby tussen ons in bed. Hij bleef huilen. We liepen nachtenlang met hem rond. Hij bleef huilen. Er kwam een zuster van het consultatiebureau. Mijn moeder liet 2 dokters komen. Er kwam een kinderarts aan te pas en tenslotte werd David ter observatie opgenomen. Maar hij mankeerde niets en we kregen David na 2 weken weer huilend thuis. Simon zat op de HTS. Overdag op school en 's avonds thuis studeren. Wij kregen een toelage van Simons ouders en van mijn moeder en daarom konden ze ingrijpen toen ze vonden dat de toestand voor Simon onhoudbaar werd. Simon moest weer bij zijn ouders gaan wonen. En ik bleef bij mijn moeder met de huilende David. Zodra ik met hem ging wandelen, was hij lief en tevreden. Maar als ik even stilstond, begon hij weer met zijn hartstochtelijke gehuil. Daarom liep ik 3, 4 uren per dag als een soort motor die aan de wagen gekoppeld was. Simon zag ik alleen nog maar met het avondeten. Dan was hij moe en ik moe en kribbig door David. Ik ging steeds minder belangstellen in zijn school en hij informeerde steeds minder naar David. Soms, als de baby zich stilhield, vrijden we haastig, met altijd in ons achterhoofd dat het huilen zo weer kon beginnen. Langzaamaan begon zich bij mij een gevoel te ontwikkelen dat ik nu kan omschrijven met wrok. Wrok tegen Simon, die zijn leven niet door de baby en mij liet verstoren. Wrok tegen Simons ouders, die zich slechts concentreerden op de studie van hun zoon. Wrok tegen mijn moeder, die mij de schuld gaf van al het gehuil. En wrok tegen de baby. Op een morgen toen ik David in bad deed, werd ik plotseling overvallen door een gedachte die me nog vaak in mijn dromen achtervolgt. Met mijn linkerhand hield ik Davids hoofdje boven water. Als ik hem nu loslaat, dacht ik, dan is hij dood. Ik schrok zo van mezelf dat ik hem inderdaad losliet en hij onder water gleed. Een moment moet ik daar verbijsterd hebben staan kijken naar de strijd die David voerde. Toen raakte ik in paniek, greep hem beet en drukte hem tegen me aan. Op mijn gillen kwam mijn moeder aanrennen. Ze nam David van mij af en voerde een aantal handelingen uit die ik in verstijving bekeek. Nu nog kan ik ze vertraagd voor me zien. Ze pakte David bij zijn voetjes en liet hem met zijn hoofd omlaag hangen. Ze sloeg hem op zijn billetjes en op zijn rug, zodat hij het water uit kon spugen. Daarna legde ze hem op zijn buik op een handdoek en wreef hem warm. David worstelde nog steeds met water en raakte volkomen overstuur. Mijn moeder rolde hem in een deken, drukte hem tegen zich aan, legde haar hand op zijn achterhoofdje en ging toen door de kamer lopen. "Stil maar, ventje," zei ze. "Stil maar. Wat hebben ze met je gedaan?" Iedere keer als ze langs mij kwam, zag ik zijn hoofdje. Het kwam op mij toe en het ging van mij af en ik was niet in staat mijn hand er naar uit te steken. "Zoek even wat kleertjes voor hem uit," zei mijn moeder. "Hij is nu wat kalmer. Ik wil hem aankleden en maak een kruik." "Doe wat, sta daar niet alsof het je kind niet is." Toen ik bleef staan, duwde mijn moeder tegen mijn arm. "Sta daar niet zo," herhaalde ze. En ik voelde de beweging door mijn hele lichaam gaan. Plotseling zoog ik de lucht naar binnen, alsof ik pas na lange tijd weer ademhaalde. Ik draaide me om, rende naar de badkamer en zette water op om een kruik te maken. Die middag legde mijn moeder een papiertje voor me neer waarop een telefoonnummer stond. "Ik zou hem nou eindelijk maar eens opbellen," zei ze. En ik wist precies wie ze bedoelde. Een magnetiseur-astroloog die door mijn moeder vaak geraadpleegd werd. Maar pas veel later was ik eraan toe om hem te bellen. David was toen bijna 1 jaar. Simon liep stage en was weer bij ons komen wonen. Hij had een blad gemaakt dat we op het lichtbad legden, zodat het bedje van David daar 's avonds op kon staan. Maar David kon niet in slaap komen. Hij lag met een tuigje vastgebonden in bed en schreeuwde en vocht uren achtereen om overeind te komen. We kregen ruzies met elkaar en met mijn moeder omdat we totaal geen raad met hem wisten. De huisdokter die Simon erbij haalde, wist alleen maar te zeggen: "Ja, zulke kinderen heb je inderdaad." Op ons verzoek werd David nogmaals nagekeken door de kinderarts, die hem volkomen gezond verklaarde. "Ach, op een dag is dit over," zei hij. maar Simon en ik konden niet op die dag blijven wachten. We sloegen aan het experimenteren. Zo ontdekten we dat David achter op de fiets in slaap kon vallen. En daarom pakten we hem na het avondeten goed in en gingen we met hem, zelfs als het goot van de regen, blokjes rijden tot hij in slaap viel. Dan tilden we hem voorzichtig uit zijn stoeltje en legden hem met zijn jasje aan in bed. Maar na een tijdje werd David tijdens het vervoer naar boven toch weer wakker. Simon en ik waren inmiddels zo overspannen en vermoeid dat ik geen andere uitweg meer wist. Ik zocht het briefje van mijn moeder en belde radeloos op. Mijn verhaal werd rustig uitgehoord, terwijl David op de achtergrond huilde. "Zal ik nu meteen bij u langskomen?" werd me gevraagd. "O, alstublieft," zei ik, "want niemand kan ons helpen." Binnen een half uur zat de magnetiseur alleen naast Davids bedje in de badkamer. Simon en ik stonden verslagen op de gang en luisterden of het gehuil af zou nemen, maar dat gebeurde niet. Na lange tijd kwam de man naar buiten, legde zijn armen om onze schouders en voerde ons de kamer in.